tot Matteüs 12 richtte die Heere Jesus zich vooral op Israël. En vanaf Matteüs 13 begon hij in gelijkenissen te spreken. Deed hij niet voor die tijd. En hij begon gelijk met 7 gelijkenissen. Dus dat is de volmaakte getal 7. En als wij gaan lezen, dan waar zijn wij? Daar. Oké. Nou, wij moeten een plan maken, maar als jij mij kan doorschrijven tot bij dia nummer, wat is het, 54. Dia 54. Dan zijn we bij nummer 7. Ja, dat was 2. Ja, zelf bij 5. Gaat de goede kant op. 6. 7. Ja, mooi. Daar zijn wij. En hij begint dan, hoofdstuk 13, begint op die dag. Verliet hij de woning of het huis en hij ging naar de zee. Nou, daar zit de hele symboliek in. Hij verliet Israël, de woning, ging naar de zee, de natie. En toen, dus het moment wat hij begint met naar het Israël besloten hebben, ze willen hem niet hebben. Begon hij met de natieën en hij begon aan gelijkenissen te praten. Zo heel apart is dat. En wij gaan kijken vandaag naar de eerste, die over Gods koninkrijk gaat, dan de eerste gelijkenis hier, en dat is dan de gelijkenis van de zaaier. Maar vorige keer ging het over Gods koninkrijk en bevrijding. Ik dacht van, is het leuk om een beetje een terugblik te maken. En te vragen, wie heeft wat meegemaakt op dit gebied in het jaar 2025? Gezien, gehoord, die Heer iemand bevrijd heeft van iets. Nou ja, je kan zeggen Charlie Kirk, die jij straks noemde, die is bevrijd van het leven hier op aarde. Dat is al een soort bevrijding, ik denk we niet altijd aan als bevrijding. Maar ik kon ook nog heel helder toen ik in het ziekenhuis lag en voor operatie van mijn kanker. En kans vrij groot was dat ik het niet zou overleven. En ik mezelf voorbereidde om de Heer aangezicht tot aangezicht te ontmoeten, begon ik echt te verlangen om weg te komen uit deze aarde. Ik wil gewoon weg. En ik had tijd om mezelf voor mijn 5 weken had ik de tijd om mezelf voor te bereiden. En afscheidsbrieven te schrijven en mijn werk zo te regelen dat anderen het over kon nemen. En, maar op plaats was ik alleen met de Heer bezig. En het verlangen om hem van aangezicht tot aangezicht werd zo sterk dat ik het helemaal niet meer erg vond om mijn vrouw en kinderen achter te laten, moet ik toegeven. Ik ben ondertussen weer aardig verknocht geraakt aan ze. Maar wij gaan door zulke hoofdstukken in ons levens. En als je zo met de dood geconfronteerd wordt, zo dreigend, wat was bij mij. Dan moet je zaken doen met God, je kan niet meer spelen. En je moet je ook op een manier onthechten aan dit wat hier op aarde is. Om gereed te zijn voor de Heer. En dat is ook een soort bevrijding. En Charlie was, Charlie Kirk was gereed. Hij was echt bereid om te sterven. Ik ben de laatste tijd ben ik bezig met te verdiepen in de islam. En hoe om iemand die helemaal geworteld is aan de islam, hoe om zo iemand tot de Heer Jezus te brengen. Hoe doe je dat? En kijk, je hebt culturele moslims, net wie culturele christenen krijgen. Maar die culturele moslims, ja, die zijn niet zo verknocht aan hun godsdienst. En ja, ze houden zich aan de uiterlijkheden van de islam, omdat daar zoveel druk door die, ja, wij hebben bijbelgetrouwe christenen, maar daar heb je korangetrouwe moslims. En die korangetrouwe moslims intimideren door angst aan te jagen die culturele christenen en houdt ze in gareel. Dat is wat gebeurt. Dus ze zijn niet extremistisch, ze zijn gewoon korangetrouw. En, maar die mensen, voor hun is het voor de hand liggend normaal om bereid te zijn om te sterven voor je geloof. Het is gewoon normaal. Ze vinden korangetrouw moslim zijn en bereid zijn om te sterven voor je geloof onlosmakelijk aan elkaar. Nou, want zo was het bij Charlie. Kirk ook. Maar ik vraag me af, hoeveel van ons hier in Nederland is dat het sterven voor ons geloof onlosmakelijk verbonden aan het feit dat wij bijbelgetrouw zijn. Een van de dingen die Charlie Kirk zei is, als het de moeite waard is om voor te vechten, moet je bereid zijn om daarvoor te sterven. Anders is het niet de moeite waard om daarvoor te vechten. Zo, hij was een lekker radicale kerel. En onvoorstelbaar snelle denker. En supersterk en discussies, verbaal zo sterk. Ik ben van die types die achteraf denken, oh ja, dat had ik moeten zeggen, dat had ik kunnen zeggen. Maar hij had het. En wat ik eigenlijk, wat mij nu treft, is dat zijn vrouw zei, de reeks bijeenkomsten die hij toe zou gaan zij nu doen. Dat vond ik wel heel. Nou, kijk, daar heb je een vrouw die echt achter je staat. Maar dan ook niet maar van ook een man goed bezig, ga maar aan. Maar zo daarin dat zij zijn plaats in kan nemen, vraagt wel heel veel. Ze moet daar zelf dus echt verdiept heeft in al die onderwerpen die te sprake komen. Zo is een ander soort bevrijding. En tweede vraag, wat maakt je in de afgelopen week mee waarover je dankbaar bent? Wie heeft iets meegemaakt? Ja? Ja. 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 Oh ja. 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 Ja, ja. Nou, familie die jou terug verwelkomt. Ja. Ja, mooi. Ja, nou presteren, het is inderdaad. Ja. Ja.
Heer zei in een eerdere toespraak. Daar ging het om iets wat tussen mensen kan zitten, dus een vooroordeel.
Mm-hmm.
En ja, ik heb een beetje een aparte relatie toch wel met mijn broer.
Mm-hmm.
En toen is er gezegd van ja, als degene die er het dichtst bij staat het niet zegt, als je weet dat het niet zo goed is, als die het niet zegt, wie zegt het dan?
Ja, ja.
En dat, nou, dat heeft mij toen aangezet om toch over bepaalde dingen te spreken met hem.
Mm-hmm.
Dat is blijven hangen. En dat, ja, ik denk dat dat heel wezenlijk is.
Ja, ja.
Dus in dat opzicht was dat een stukje bevrijding van ja, iets wat er in mij ten opzichte van hem tussen
zit. Ja, precies. Nou, bevrijding van iets wat je terughoudt.
Ja.
Ja. Ja, nee, het is zo. Ik heb een heel lastige relatie gehad met ons ene zoon. Misschien omdat hij het meest op mij lijkt van ons, al onze kinderen. Zo kunnen. Dat is de theorie die mijn vrouw hanteert. En wij konden zeer moeilijk met elkaar echt tot gesprek komen. Want... wij beginnen, voor je het weet, is het zo'n hete discussie. Onvoorstelbaar. En wij waren gewoon jarenlang niet gereed voor een gesprek. Dat was te veel. Bagage hadden wij allebei. En nu is het mogelijk geworden voor ons. Dus wij gaan, zo de heren wil, binnenkort samen... met de hulp van een mediator een gesprek aan. Maar de gezindheid van beide kanten af is het beste die het nog was in zeg maar 40 jaar. Dus heel bemoedigend. Dus voor mij is dat ook een bevrijding. Dat de Heer het mogelijk maakt voor ons tot gesprek te komen wat niet mogelijk was. Want... ik bedoel, het was gewoon echt serieus niet goed tussen ons. Tijdens een van de gesprekken heeft hij gezegd dat hij mij niet als zijn vader wou hebben. Dus dat sloeg wel heel diep in. Maar prijs de Heer, dat is nou voorbij. En nu zit hij het weer zitten. Om mij als zijn vader te hebben, daar ben ik erg dankbaar voor. Dus daarvoor ben ik dankbaar dat het zo ver is, dat het gesprek mogelijk is. Oké, gelijkenis van de saaier. En zo, als iemand voor ons vers 3 tot 9 kan lezen, en dan weer iemand anders... de uitleg die de Heer Jezus dan geeft.
Ik wil het lezen, maar ik lees het uit de Bijbelkrant.
Het geeft niet, zolang je het maar leest. Ja.
Hij vertelde hun veel door middel van gelijkenissen. De zaaier ging het land op om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel op het pad en de vogels kwamen het opeten. Een ander deel viel op de rotsgrond, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepe grond had. Toen de zon opkwam, versproeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Weer een ander deel viel tussen de distels. En de distels schoten op en verstikten het. Weer een ander deel viel in goede aarde en leverde vrucht op. 100-voudig, 60-voudig of 30-voudig. Wie oren heeft, moet horen.
Oké, dank je. Dat was 3 tot 9. Ja, en nu 18 tot 23. Ja, leef ons.
Thank you.
Dankjewel. En ik heb een woord daar, heb ik om. Als wij nu naar deze Bijbelgedeelte kijken. Jij leest hem, we hebben hem nog gehoord, die tweede wat de uitleg die de Heer Jezus heeft. Ik ben zo blij dat de discipels het niet begrepen en dat hij het dus moest uitleggen. En nu kunnen wij het ook lezen, want als ik het gehoord heb, zou ik ook niet weten wat het betekent. Dus hier komt de uitleg van de Heer Jezus en als je zo naar die uitleg kijkt, wat valt op? Wat springt eruit voor jou? Hoe komt het binnen? Super belangrijk. Wat zeggenschap geef ik Gods woord over mijn leven? Ja. Nog? Hoe het verlangen in je hart is. Als je geen verlangen hebt, dan ga je het ook, nou ja, misschien aanhoren, maar daar iets mee doen? Nee. Nog meer.
We kunnen het allemaal horen, maar het begrijpen is soms.
Ja, kijk. Horen stap 1, maar begrijpen stap 2. Ja, super belangrijk. En nou ja, hoe gaat dat in zijn gang? Hoe werkt dat? Dat begrijpen. Heilige Geest. Als de Heilige Geest lampje niet aandoet, dan ziet je het niet. Dat is gewoon zo. Ja, wij zeggen, uw woord is lamp voor mijn voet, licht voor mijn pad, maar die licht, als de Heilige Geest die licht niet geeft. En Efeziërs, een van de gebeden van Paulus, betekent dan dat God het lampje aandoet. Fotizomai, wat wij fotosynthese van dan, fotografie, fotizomai. Als je werkwoord wat in de dag bij de Heilige Geest doet die lampje aan. Verlicht je verstand, staat dan de Nederlandse vertaling. En dat is specialiteit van de Heilige Geest, ja. En daarom dat, als jij theologie in de universiteit gaat studeren, en je hebt academici die niet wedergeboren zijn, die kunnen gewoon niet die inzichten ontvangen die de Heilige Geest, want ze zijn niet wedergeboren, dat kan niet. En daar zijn ze zo kwetsbaar voor vrijzinnige theologie. Omdat zij het leeft niet. Ja, voor mij is die eerste woord, luistert. Het verschil tussen horen en luisteren. En hij begint met zijn uitleg, luister. En dat is de sleutelwoord, zeg maar, zijn eerste woord die de Heer Jezus hier gebruikt, is de sleutelwoord. Als je mijn discipel wil zijn, als discipel van, dan luister je. Je hoort niet alleen wat ik te zeggen heb, maar je luistert. Nou, ik heb met dank aan tandarts uit India, die heeft een keer toen ik een bijbelstudie hierover deed, toen zat zij daar en toen heeft zij zo'n diagrammetje gemaakt. En ik vond het zo mooi overzichtelijk, die vier groepen. Eerst de hoort, snap je? Hij luistert niet, hij hoort. Maar hij begrijpt niet. Dan komt de boze, pakt alles af. En eindresultaat, lege hart. Misschien vol verstand, vol allerlei frissinnige gedachten. Maar het hart is leeg. En die tweede groep ontvangt met vreugde, maar geen wortels. Wortelt niet. En dan komt daar verdrukking en vervolging. struikelt meteen. En je kan zeggen, in Engels noem je het de backslider. Iemand die teruggevallen is. En die de Heer niet meer van harte volgt. Ik onthou, ik was bij een conferentie in Zwitserland. Een zendingconferentie. En ik ontmoette daar een jonge man die was een hart en nieren een evangelist. Je hebt van die mensen die hebben het gewoon. Ze kunnen niet stil blijven. Dus hij heeft dus in de lunchpauze van de conferentie, die was in Zwitserland en Lausanne, ging hij de straat op evangeliseren. En ik ontmoette hem na een van zijn lunchpauzes. En hij zei, wat nou gebeurd is? Hij zei, ik ging die straat af en daar zat de dronken man. Naast de, gewoon op de stoep. Ging ik naar hem toe. Ik ging naast hem zitten en begon met hem te praten. En wat blijkt, hij was iemand die vroeger bij Leger des Heils diende als een van de heilsoldaten. En die is helemaal weggevallen van het geloof. Hij is weer zich voortmoedigd, berouw, bekeerd, zijn hele leven weer aan de Heer toegewijd. En nou ja, dit was zo de verdrukking en de vervolging van de drank. En van de pijnlijke dingen die hij in zijn leven meegemaakt heeft. Soms kan pijnlijke dingen mensen zo overmannen, overweldigen, dat ze gewoon drugs of drank gaan gebruiken om al die pijnlijke dingen weg te houden. Dat is een soort van manier om zichzelf een beetje staande te houden. En nou ja, ze strijken, ze vallen. Onze dominee, wij hadden een dominee, hij kon dingen zo fijntjes precies zeggen. Ik waardeer het echt veel. En hij zei het zo, er is een groot verschil tussen vallen omdat je op de verkeerde weg bent en struikelen terwijl je op de goede weg bent. Nou, hij struikelt. Hij valt niet omdat hij op de verkeerde weg is, maar hij struikelt terwijl hij op de goede weg is. Dus voor ons die zeg maar weer goed bezig zijn, is voor ons een uitdaging om met de mensen die gestruikeld hebben, geduld te hebben. En ze genadig te zijn. Nog een kans te geven. Niet altijd zo makkelijk. Nou ja, dan is daar anderen die ontvangen het wel. Ze hebben geluisterd. Maar de zorgen van de wereld en de verleiding van de rijkdom maakt ze onvruchtbaar. Dus dit kan hele nette, wat ik noem ABC, algemeen beschaafde christenen zijn. Nederland is vol algemeen beschaafde christenen. Maar onvruchtbaar. Goeie mensen. Nette mensen, degelijke mensen, maar onvruchtbaar. En dan zegt hij, er zijn maar twee redenen waarom, de zorgen van de wereld en de verleiding van rijkdom. Herkennen jullie dat van hier in Nederland, wat met ons gebeurt? Zorgen van de wereld. Ik heb de neiging dat die verleiding van rijkdom heel veel invloed heeft op ons. Spulletjes, dingen. Nou, wij noemen het dan materialisme. Ja. Maar het is gewoon die verleiding van rijkdom. Ja, beide man en vrouw moeten werken, want ze moeten een huis hebben. En ze moeten twee auto's hebben, omdat ze twee banen hebben. Het is toch allemaal goede dingen. Ja, maar het zijn dingen, als je niet oppast, zorgt er daarvoor dat je zo daardoor in beslag genomen wordt, dat je niet meer vruchtbaar bent in jouw christen zijn. Dus is wat de Heer Jezus zoekt, vrucht bij zijn disciples. Hij zoekt niet algemeen beschaafde christenen. Hij zoekt vruchtbare. Nou, en dat is dan de vierde. Ontvangt ons, verstaat en met geduld. Ja, dat vond ik wel een mooie. Met geduld. Door volharding. En gehoorzaamheid aan de Heer Jezus. En dan ging vrucht dragen, vermenigvuldiging 30, 60, 100. En ja, dit is eigenlijk vermenigvuldiging van discipels die je dan krijgt. En wat zou jullie zeggen, wat is de... Waarom vertelde Jezus dit, deze gelijkenis? Waarom vertelde hij dit? Hij wil ons iets bewust maken. Hij wil iets op tafel leggen. Zeg ook in mensen, kijk hiernaar, want... Wat wil hij van ons? Zie je? Hij wil dat wij vrucht dragen, zijn woord delen, hem volgen. En je zou, wat jullie nu gezegd hebben, samengevat, hij heeft een doelstelling voor ogen. Hij heeft een bepaalde soort discipel voor ogen. Ik wil, mijn discipels, moeten categorie 4 discipels zijn, laat ik maar zeggen. Dus zijn ideaal voor ons. Ik wil dat jij categorie 4 discipels zijn. En wat zeggen wij dan? Ja, maar in mijn omstandigheden, in mijn situatie, in mijn context, wat was de eerste Franse woorden die ik mijn leven leerde? We gingen op een evangelisatiereis en we kwamen bij landen in Seychelles, eilanden. En wij werden opgehaald door twee gezondheidszorgwerkers, want wij werken met gezondheidszorgwerkers. En wij vroegen ze, en hoe is het voor jullie om christen te zijn hier op de Seychelles eilanden? Très difficile. Heel moeilijk. En ik was ondertussen al in meer dan 80 landen evangelisatiewerk doen. En bijna elke land waar ik kom, vinden de christenen dat hun land een van de moeilijkste landen is om het evangelie handen en voeten te geven. Très difficile. Heel moeilijk. Mensen zijn hard hier. Ze zijn niet ontvankelijk. Ze zijn niet open. Ze willen niet. En daarom vind ik dat die met geduld, dus met doorzetting. Dus de Heer zegt niet van, oké, wie wat? Volg mij en is alles gewoon gebakken taart of wat, hoe zeg je dat? Zo makkelijk en het gaat allemaal vanzelf, want als je weer zin is, dan veel vrucht. Nee, met geduld, met volharding. Dus het gaat niet zomaar. Maar, doe je het, komt er wel vrucht en vermenigvuldiging. En dat wil hij graag zien bij elkeen van zijn discipels. Vrucht en vermenigvuldiging. En daarom, ik ben eigenlijk een beetje ondeugend. Want als je nou kijkt, dan heeft, als ik hier praat over Gods Koninkrijk, dan is het altijd 3 delen. Terugkijken, en dan het tweede deel is omhoog kijken, En de derde deel is vooruitkijken. En dat is eigenlijk de format die je kan gebruiken om disciples te maken. Een discipel maakt bijeenkomst. Dus ik leer jullie nou die format aan. Na 22 preken, dan gaat het echt vertrouwd zijn. En dan heb je al 22 bijeenkomsten van discipel maak bijeenkomsten die jij kan faciliteren. Makkelijk zat. Je hebt al die vragen, zet in die PowerPoint. Al wat je hoeft te doen is de mensen gewoon die vragen te stellen en met ze door die materiaal in te gaan. En dan eindig jij, maar zeg maar hier en de. Als je omhoog kijkt, is de sleutelvraag dan, wat is het belangrijkste wat de Heer Jezus jou vandaag geleerd heeft? Nou, dacht je die avond dan, of als je in jouw discipel maakt bijeenkomst, ga je het ook vragen. En wat heb je bij de Heer Jezus geleerd vandaag? En dan weet je al wat die volgende vragen zijn. Right? Wat wil Jezus dat je doet met wat je geleerd hebt? En dan moeten zij het zeggen. En als je een discipel maakt bijeenkomst hebt, dan schrijf je het op. En zijn er maar wij met z'n vieren, zijn in een discipelmaakgroep. Dan schrijf ik op wat jij ook gezegd hebt, jij ook en jij ook. En jullie schrijven op wat ik gezegd heb. En volgende keer checken wij of wij het ook gedaan hebben. Ja. Want discipelmaken zonder verantwoording is niet discipelmaken. Ik sprak een keer bij een conferentie bij Kaapstad met een groep gezondheidszorgwerkers en over discipels maken. En ik werd uitgenodigd om de volgende jaar weer met diezelfde groep een weekend te doen. Dus die volgende jaar, tegen zaterdagmiddag, besefte ze opeens, ik ben bezig met exact diezelfde lessen die ik de vorige keer deed. Want ze hebben niets gedaan met wat ik ze geleerd heb de eerste keer. Toen dacht ik, nou ja, dan moet ik maar weer herhalen. Want wat is de zin daarvan dat je iemand de training geeft en ze doen er niets mee? Waarom doe je het dan? Dat is toch tijdverspilling. En dat is iets voor ons als discipels om te leren. Als de Heer hier Jezus iets zegt, moeten wij er gewoon iets mee doen. Maar omdat wij mensen zijn, helpt het als wij verantwoording afleggen aan anderen of wij het gedaan hebben of niet. Ik heb het nodig. Dit was de tijd wat ik bezig was online met 15 verschillende groepen. En dus elke 2 weken, 15 keer... Aan die groep zeggen wat ik ga doen. Dus ik kon niet elke keer diezelfde dingen zeggen. Dus ik moest zo voorzichtig zijn. Want ze hielden mij allemaal in de gaten. Jij wil die online trainingen geven. Wat doe jij daarmee? Dus die hielden mij haarscherp in de ogen. In de gaten. Right? En dan leer je, weet je wat, als ik aan de Heer zeg dat ik iets ga doen met wat hij aan mij gezegd heeft, dan moet ik het zo haalbaar mogelijk maken. Zodat als ik zeg ik ga iets doen, dat ik het ook echt kan. Dus ik onthoud van die eerste preken die ik hoorde, na ik tot geloof kwam, dat was van een mevrouw die had een hele passie over voorbeden doen. En ik voelde mij zo schuldig, want mijn gebedsleven was minimaal. En dus ik zei, oh, weet je wat? Een dag, 1 uur per dag. Ja, ik echt waar, ik heb 1 uur per dag voor de Heer over. Hè, wie ben ik om te zeggen, ik heb niet 1 uur per dag voor de Heer over om voorbidden te doen. Nooit gedaan. Dus zulke beloftes die wij dan aan de Heer maken, die wij gewoon niet het is niet haalbaar voor ons. En dus heb ik ook geleerd in die groepen te zeggen, wie wat? Die een jonge man, die was een tandarts in Griekenland. Maar hij was niet alleen tandarts in Griekenland, hij was ook een voorganger in de baptistengemeente. Fulltime voorganger, maar hij werkte als tandarts, want die gemeente had niet geld om hem te onderhouden. Plus, hij was de leider van een organisatie die gratis medische diensten leverde aan vluchtelingen, in die vluchtelingenkampen daar in Griekenland. Dus die man was dag en nacht bezig. Hij zei, ik heb geen tijd om te bidden. Nou, hoe maak je dan een voorstel van, oké, wat is haalbaar voor hem een gebed? Toen zei ik tegen hem, nou vertel mij, 's ochtends drink je koffie. Ja, ik drink koffie. Zou je 15 seconden tijdens het koffiedrinken kunnen gebruiken om te bidden? Nou ja, ja. Nou, je zegt, dat kan ik wel. Snap je? 15 seconden terwijl ik bezig ben met koffie, ik kan dat. Al noem je net de naam van twee mensen. Heer, ik noem twee mensen voor u. Jantje en Zantje of wie ook al. En ik noem ze gewoon voor u. Dank u wel. Ik breng ze tot uw aandacht. Ik wil uw aandacht op ze vestigen. En ik ga verder met mijn koffie. Dat is haalbaar. Maar denk jij, gaat stoppen nou bij die twee namen tijdens koffie? Nee, want dan denkt hij van, hey, ik zou misschien nog een derde ook kunnen noemen. En zo, in jouw gehoorzaamheid aan de Heer Jezus, met je soort van bepaalde groei, die voor jou haalbaar is, inbouwen. En toen ik gebruik een gebedsapp voor mijn gebedstijden. En dus ben ik begonnen met één persoon op maandag, één persoon op dinsdag, één persoon op woensdag. Want die app kun je dan invullen voor wie gaan je bidden, welke dag van de week. Nou ja, één persoon per dag was voor mij te doen. Maar zelfs dat vond ik bij tijden, als ik op vakantie was, en dan vergat ik helemaal daarvan. De hele week niet naar die app gekeken. Dus dan moet je een dagritme voor jezelf gaan inbouwen. Wanneer ga ik bidden? Dus mijn dagritme loopt nu zo. Ik sta op 's ochtends, poetsen en alles goed maken. En die is gelukkig niet lang, want ik heb steeds minder haar, dus minder moeite. En dan ga ik naar beneden. Ik maak ontbijt voor mijn vrouw. En ik breng voor haar ontbijt naar bed. Dan ga ik weer naar beneden. En ik drink een glas kefir. Voor mijn gezondheid. En als ik mijn kefir op heb, dan haal ik mijn app uit. Ik bid voor de mensen voor die dag. En dan drink ik een bakje koffie. En dan ga ik naar mijn kantoor. En daar doe ik mijn stille tijd. Dus ik heb een gebedstijd in mijn dagritme gewoon ingebouwd. En nu, als ik niet voorzichtig ben, dan bid ik voor een hele klomp mensen. Elke ochtend. Ja, maandag bijvoorbeeld. Buren op linkerkant. Ja, want die buren hebben ook gebed nodig, right? En dan dinsdag de buren links over. Woensdag de buren rechts over. Donderdag de buren rechts van ons. Vrijdag de buren aan de achterkant. Right? Die hebben ook gebed nodig. Nou, zo, voor je het weet. En bijvoorbeeld zondag was vandaag dan. Mijn vrouw en ik hebben een aantal echtparen met wie wij bevriend zijn. Nou, lees je van echtparen, zondag weet ik wat ik voor ons vrienden. En zaterdag bid ik voor deze gemeente, want de gemeentes waar ik preek, die zet ik dan ook op mijn gebedslijst. En zo langzamerhand gaan groeien jouw gebedslijst en wordt het deel van jouw levensritme als discipel. Want waarom? Ja, ik weet waarom. Ik wil vrucht gaan dragen. Dat is zijn plan met mij. Hij wil dat mijn leven vrucht gaan dragen. Hoe ga ik vrucht dragen als ik niet bid? Daar begint het. Want het is tijdens het bidden wat wij Gods hart voor die mensen ontvangen. Dan krijg je, dat is wat de Heer op zijn hart heeft voor mijn buren. Vroeger was ik helemaal niet geïnteresseerd in mijn buren. Wat nog van Gods hart voor mijn buren? Maar nou zitten ze op mijn lijst. En nu, ja. Ik ontwikkel nou belangstelling. En ik wil weten, wie is het dan voor wie ik nou bid? Die mensen hier aan de linkerkant. En nou weet ik zelfs de namen van de kinderen. En dat is toch, waarom? Want ik wil vrucht gaan dragen. Waarom? Want dat is wat de Heer Jezus voor ogen heeft. Waarom? Want dat is zijn eerste gelijkenis over Gods koninkrijk. En discipels van Jezus moeten koninkrijkskenners zijn. Wij moeten zaaien. Maar wij weten nu al ben ik een zaaier, al word ik een zaaier, driekwart van wat ik doe gaat niet veel opleveren. Maar ga ik niet voor je te zeggen, nou ja, ze gaan toch niks doen die mensen, dus ik zei lekker niks. Je weet niet waar dit gaat opkomen. En dus we blijven, wacht even. Dus de Heer Jezus roept ons allemaal op om zaaiers te zijn. Ongeacht de resultaten. Want zijn doel is dat wij vrucht gaan dragen. En dat is het mooie daarvan, dat je dan zo zoiets mag doen, zaaien. En al ben ik geen evangelist, maar ja, ik heb al verschillende gesprekken gehad met mensen naar aanleiding hiervan. Ik zat in het ziekenhuis, en ik weet niet of ik vertelde, zat in het ziekenhuis. Mijn vrouw was daar voor een speciale onderzoek. Dus ik zat daar te wachten en kwam een echtpaar op mij af. Ja, meneer, vroeg die man. En, wat betekent dit? Doe je iets speciaals hier? Ja, zeg ik. Ik vraag mensen twee vragen. Oh, zei die, wat zijn die twee vragen dan? Oh, de eerste vraag is daar iets in jouw leven gebeurd waarvoor je dankbaar bent? Oh, herkennen jullie die vraag? Die vraag ik elke keer. Ja, is daar iets van? Oh, zei die man, dat is een leuke vraag. En dus, hij keek zijn vrouw, waarvoor zijn wij dankbaar? En dus, hadden wij, ik zei, zei die, en wat is de tweede vraag? Ik zeg, ja, wat is de bron van stress in je leven? Waar worstel jullie mee? Oh nee, het gaat goed met ons. Nou, zei die vrouw, wat van onze zoon? Ja, ja, ja. En voor je het weet hadden wij echt een hart-tot-hart gesprek daar. Dus dat zei je. Gewoon op een manier openteren, deuren, mogelijkheden. En dat je gesprek met mensen kan hebben. Nou zijn ze al in de discipelschapgroep 9. Maar ik heb al gezegd, ik ben lid geworden van die schietvereniging daar. En dan ben ik bezig relaties te bouwen met die mannen in die schietvereniging. En ik ben al jarenlang lid al. En vorige keer kwam een van ze naartoe en hadden wij een gesprek waar hij zijn hart met mij deelde. Dus dat vond ik zo rijk. Ik zou een gesprek met iemand aan. Want dat is mijn probleem. Ik had bijna geen contact met niet-christenen. En toen de Heer mij zei, oké, nou word lid van die schietvereniging. Toen wist ik zeker, dat is een schot in de roos. Daar zit wel een hele paar zielen die de Heer nog niet kennen. Het was heel onwennig voor mij, want ik stap dan met die ding om mijn nek. En zij keken mij ook zo van, wat heeft de kat nu hier aangedragen? Maar zo langzamerhand, die is vrij schadeloos. Zo kreeg ik dan zin van... Maar als je gericht bent om relaties te bouwen met mensen, je stelt belang, je stelt vragen. Dus voor hen van die schietvereniging bid ik elke dag. Doe een jaar lang bid voor ze. En ik heb een lijst gemaakt, want ik ben niet meer zo goed met namen. Ik weet niet of jullie ook van die bejaarde momenten hebben, waar die namen jouw geheugen ontvluchten. Dus ik moet ze opschrijven. En ik heb nu al de een van die mannen houdt van hi-fi. Dus heb ik zijn naam, hi-fi, heb ik daarachter. Om te onthouden, wie is die mannen weer? Want daar zijn verschillende, twee met diezelfde naam. Nou, welke is nou wie? En dit te onthouden, dat red ik niet zonder een geheugensteentje. Maar waarom? Want ik wil vrucht dragen. Ik ben een discipel van de Heer Jezus. Hij, dat is zijn visie voor mij. Dat is zijn visie voor mij. Dan wil ik dat doen. Ik wil niet aan mij voorbij laten gaan. Ik wil niet zeggen, ja nou, weet je wat, ik ben met pensioen. Prijs de Heer, ik hoef niet meer te werken voor geld. En ik hoef niet meer te werken voor de kerk. En nou laat de jong mensen maar overnemen. Ja, maar de discipel zijn van de Heer Jezus is een levenslange ding. Dus dat is voor heel mijn leven ben ik discipel van hem. Het is niet ouderdomsafhankelijk. Nou ja, ik kan minder dan vroeger en ik sta moeilijker op dan vroeger, so what? Het maakt mij niet minder een discipel. Ik ben nog steeds van hem. En ik wil, dit moet zichtbaar zijn in mijn leven, dat ik bezig ben met dit wat zijn doelstelling voor mij is. Dit moet zichtbaar zijn. Want anders, wat doe ik? Ben ik ook net weer zo'n algemeen beschaafde christen? Ik wil meer zijn dan keurig. Ik wil discipel zijn die de Heer Jezus gehoorzaam. En dat is eigenlijk zijn vraag ook, hoe gaat het bij jou? Waar zit jij daar? En welke stappen kan jij nemen? Dat is een vervolgstap. Niet van, nou ga ik twee uur per dag bidden, want ik ga meer bidden dan die Christ daar. Ik wil wel hem laten zien dat ik beter bidder ben of voorbidden. Nee, gewoon, Heer Jezus, wat is de volgende stap wat u van mij vraagt? Wat vraagt u van mij? Uw doel voor mij is dat ik vrucht ga dragen. Wat wil u, volgende stap? Nou, dan word je ook lid van een schietvereniging of wat. Misschien wijst de Heer jou een groep mensen waarvan hij van, jij kan daar gaan zaaien. Daar kan je relaties gaan bouwen. Daar kan je iets betekenen voor mensen. Anders ga je zo aan een kokonnetje van gemak zitten. Die contacten die je hebt, de vrienden, de kennis, de familie. En dat wordt je wereldje. En die mensen zijn of bekeerd. Of ze hebben besloten dat ze niks met de evangelie te hebben. En je hebt je soort van neergelegd erbij. Oké. Zo is het. Dus mijn leven. Die kokonnetje zit ik aan. Maar als jij vrucht wil gaan dragen, dan kun je niet in zo'n kokonnetje blijven. Je moet zeggen, Heer, waar wil u, moet ik gaan zaaien? Zo zullen wij samen bidden daarover. Ja, Heer Jezus, wij zijn uw discipels. U heeft uw hand op ons levens gelegd. En u heeft visie voor ons levens. U heeft het doel, het plan. U wil dat wij vrucht dragen. En daarover bidden wij, Heer Jezus. Maak van elk een van ons een saaier op een manier wat past bij ons persoonlijkheid. Je hoeft niet allemaal hetzelfde te doen. Maar dat is een manier waar elk een van ons kan saaien. Die bij ons past. En waarin u voor ons leiding gaan geven, stap voor stap. Daar vertrouwen wij op. Daar bid ik ook voor, Heer. Geef ons ideeën. Leg mensen op ons hart. Wijs voor ons hoe wij ons eigen gebedsleven op een haalbare manier kunnen laten groeien, stap voor stap. En dat het gewoon deel wordt van ons levensritme. En dat wij gewoon het ingebouwde standaard onderdeel wordt van wie we zijn. Wij zijn discipels, maar wij zijn ook voorbidders. En we zijn zaaiers. En we zijn schapen. En we zijn kinderen van u. En u geeft ons zo'n rijk identiteit. Heerlijk is dat. En die identiteit van de relatie met u, daar zit vastigheid. Want u houdt ons bij de hand. En daarvoor dank ik u ook. U overvraagt ons nooit. Maar u laat ons niet in ons kokonnetje van gemak blijven. U bleef niet in uw kokonnetje van gemak. Bij Vader, Zoon en Heilige Geest boven aan de hemel. U kwam en u raakte op zeer ingrijpende manier betrokken bij ons. En maak voor ons duidelijk, welke stappen kunnen wij zetten, Vader? Elkeen van ons. Wij bidden voor onze broer met die aneurysmas, right? 2 aneurysmas heeft hij. En de worstelingen nu, van wat is daar aan de hand in zijn buik? We leggen hem in uw vaderhanden, Heren. Wij zijn helemaal... Ja, wat? Hopeloos, wij kunnen het niet regelen. Wij kunnen het niet maken. Maar wij leggen zijn leven in uw handen, Heer. U weet waarin u hem wil. En geef wijsheid en genade dat wij ook zijn vrouw en familie kennen ze allemaal met hem. Die samen met hem door deze moeilijke tijd gaan, dat ze het ook zullen ervaren als rijk, omdat u daarbij betrokken bent. En van die ene broer, ik weet zijn naam niet meer, maar hij had een broer met kanker. We bidden weer voor die broer met kanker. Daar hebben we vorige keer ook voor gebeden. En... wil je daar ook ingrijpen, Heren. En zo zitten wij allemaal met ons dingen, zorgen, lasten. Maar wij willen niet dat ze ons zo op ons inwerken dat wij struikelen of dat wij onvruchtbaar worden. Wij leggen al deze dingen die ons terug wil houden of tegen wil houden, leggen wij bij u neer en zeggen, Heren, verlos ons van alles wat ons terughoudt, zodat wij kunnen volharden en dus vrucht kunnen dragen. Daarvoor bidden wij, Vader, in de naam van Jezus. Amen.